Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Petra's podcast. Het was natuurlijk de week van de aanslag. De aanslag in Berlijn, waarbij een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. We stonden elke dag uitgebreid stil bij de gebeurtenissen daar en de nasleep ervan. Met onze correspondent Dirk Marseille leverde trouwens flink wat uurtjes slaap in om ons op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. En halverwege was er dan toch duidelijk één persoon in het vizier. Anis Amri. En wij lieten oud-rechercheur Tom Heim naar de twee foto's van deze man kijken. En er viel hem meteen iets op. Het lijkt namelijk wel alsof het twee verschillende personen zijn.
Als je heel kritisch naar die foto's gaat kijken, lijkt het erop. Maar goed, ik kan het niet helemaal goed beoordelen omdat de afdruk niet heel erg goed is. Maar het lijkt erop dat hij inderdaad een hele andere gezichtsuitdrukking heeft. Nou is het wel bekend dat hij meerdere gezichten hebt. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar als je hier duidelijk gaat kijken naar het breedte van het gezicht, de lengte van het hoofd, de neusbreedte en de lippen, ja, zie ik toch wel een duidelijke afwijking ten opzichte van de foto die links naast staat.
Maar waarom zou dat zo zijn?
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn, deze meneer, heb ik begrepen, beweegt zich met 12 aliasen, geloof ik. Dus je moet zich voorstellen, die heeft 12 verschillende namen, nationaliteiten, of wellicht ook nog andere foto's. Het zou zo kunnen zijn, maar het is maar gissen, hè? Even voor de duidelijkheid, want ik ben geen deelnemer van het onderzoek.
Nee.
Maar het zou zo kunnen zijn dat dit een van de foto's is waaronder hij zich heeft naar buiten heeft gedragen. Ja, en dan is het natuurlijk wel interessant om te weten van de politie, wie is die foto op die meneer?
Ja. Nou, wat we wel weten is dat er een klopjacht nu gaande is. In het algemeen, hè, als je op zoek bent naar iemand, u kent die praktijk. Wat voor middelen kun je dan allemaal inzetten? Wat doe je op zo'n moment?
Ja, nou ja, goed, ik denk dat de hele wereld op dit moment ermee bezig is. Maar de belangrijkste instantie is natuurlijk uiteraard de Duitse politie en Europa, denk ik. Ik denk in eerste instantie, zoals ik al ook een heel lang geleden een keer tegen u zei, natuurlijk de standaardcontroles die je op de weg doet natuurlijk. Hè, dus de buitenkant, de voorkant.
Ja.
Daar kun je natuurlijk heel veel in doen. Maar ik denk in dit geval dat het achtergrondwerk, hè, dan heb ik het eventjes over weer de politieke inlichtingendienst, de militaire inlichtingendienst, maar ook de criminele inlichtingendienst met name. Want daar is hij al eigenlijk door de criminele inlichtingendienst en een informant die ze daar runden, is hij natuurlijk uiteindelijk naar voren gekomen omdat hij destijds een vuurwapen wilde kopen. Nou, en die molen gaat natuurlijk gewoon helemaal door, want ook heb ik begrepen dat in de periode maart tot en met september dat er ook daadwerkelijk een onderzoek op hem gestart is. Observatie en telefoontaps. En dat uiteindelijk het niet hard gemaakt kon worden, zeg maar. Ja, dat is lastig.
Nou ja, wat ik me wel blijf afvragen bij dit soort klopjachten is, hoe kun je in een wereld waar bijna geen privacy meer bestaat, hè, toch zo van de radar verdwijnen? Zelfs als je al in de smiezen was van de veiligheidsdiensten.
Ja, maar ja, dat is toch een kwestie van s'nachts vertrekken en 6 weken onder je deken blijven liggen. Even heel simpel, kortere bocht natuurlijk. Maar kijk, op het moment dat je echt wil verdwijnen, dan is het aan de andere kant ook niet zo heel erg moeilijk. Hè? Want je kunt je natuurlijk ook gewoon vermommen. Je kunt je s'nachts gaan voortbewegen, waardoor camerabeelden minder beelden vastleggen. Ja, er zijn best heel veel mogelijkheden. Ik denk dat het ook wel een kwestie van tijd is voordat deze meneer aangehouden wordt, hoor. Want er is wel zoveel over hem bekend al.
Ja, en dat was oud-rechercheur Tom Heim dus. Je kunt dus wel onder de radar blijven. Ja, naast alle narigheid konden we gelukkig ook nog een beetje stilstaan bij kerst en het kerstdiner. Met kok Pierre Wind behandelden we elke dag een gang. Want hoe bereid je nou snel en gemakkelijk en bijzondere maaltijd voor waarmee je ook nog een beetje indruk kunt maken? Veel eisen voor Pierre, maar hij kan daar wel wat mee. We beginnen natuurlijk met het voorgerecht.
Moet je voorstellen, je hebt al je vrienden uitgenodigd of je familie en je zit op de bank. Dan is het leuk, zeg maar, als er een hele grote kersttak komt met daar allemaal touwtjes aan. En aan die touwtjes hangen bijvoorbeeld kleine hapjes. Zeg maar, iemand die helemaal geen zin heeft, kun je blokjes kaas eraan hangen of vegetarisch tempeh of plakjes leverworst. Wil je een slagje duurder, dan kan je daar allemaal van die mooie charcuterieën, van die mooie dure salami-worsten eraan gooien. Heb je nog meer tijd, dan kan je zeg maar aan die tak kan je een touwtje met zo'n bamboe bakje en daar doe je dan een huisgemaakte bitterbal van een spruitje in of van broccoli. Dus je kan echt op die manier. En als je zegt, oké, ik ga niet te bang zitten, maar ik wil aan tafel de ontvangst doen, dan zet je een kleine kerstboom op tafel. Zo'n potje, hè, met zo'n aarde. En daar hang je dan al die plakjes worst of tomaatjes of komkommertjes aan de boom. Dan heb je dus op tafel een eetbaar kerstboompje. En dat is dan je amuse. Ja. En dan kan je daar een beetje kruidenboter, tapas bij doen, een beetje brood erbij. Is dat kick of niet?
Ja, goed hè. Ja, ik vond het echt een goede, creatieve, originele gedachte. Wat die tweede gang trouwens wordt, dat hoor je zo meteen. Ik weef een beetje al die gerechten door deze podcast heen. En gaan we natuurlijk even terug naar Pierre. Goed, dan naar onze verslaggever Hugo Reitsma. Want hij deed deze week verslag vanuit Noord-Irak. Hij was op maar een paar kilometers van de frontlinie met IS en vertelde daar over de situatie in een gebied dat net heroverd is op IS.
Bevrijd Irak is een ruïne. Aardbevingsgebied, zo lijkt het als je de buurt van Mosul komt. De mensen schuilen in tenten. Deze vrouwen komen uit Mosul. Hun familie zit nog daar. Die kunnen niet weg, zeggen ze. Ze hopen op een snelle bevrijding. Maar ze zijn bang om terug te gaan, omdat ze de strijders, soms familie of buren, hebben verraden.
Kapotgeschoten huizen, zover het oog reikt. Sommigen echt met de grond gelijk gemaakt. Dave van Zonen van het Middle East Research Institute in Erbil. Welk dorpje is dit?
Dit is Hassan Sham dorp. Het heeft heel lange tijd op de frontlinie gelegen eigenlijk. Hele strategische plaats op de oever van een rivier, de Gaza-rivier. Ongeveer 900 families woonden hier. Nou, nu woont er niemand meer. Nee. Sinds 2014 is het eigenlijk volledig op de frontlinie gelegen en verwoest. Dus iedereen is displaced.
Mosul is iets van 30 kilometer ten oosten van hier.
Ja, Mosul is 30 kilometer ten oosten van hier. Erbil is 30 kilometer ten westen van hier. Het ligt precies in het midden eigenlijk.
Het staat nu onder Peshmerga-controle, maar het is eigenlijk meer een Arabisch dorpje, begrijp ik.
Ja, de meerderheid van deze bewoners was Arabisch. 900 families ongeveer. Daarvan waren ongeveer 50 Koerdisch en 900 Arabisch. Ja. Ja.
En die zitten nu vooral in de tenten achter ons in het vluchtelingenkamp?
Nee, de meeste bewoners toen ISIS het gebied overnam, toen hebben ze eigenlijk alle bewoners die achtergebleven waren gezegd, jullie moeten naar Mosul. Die hebben ze gedwongen om naar Mosul te verhuizen. En dat was deels voor hun eigen veiligheid, omdat ISIS natuurlijk verwachtte dat er zwaar gevochten zou worden. Maar ook omdat ze bang waren dat de plaatselijke bewoners hier informatie zouden doorspelen over ISIS-posities en dat soort dingen. De meeste mensen eigenlijk bedenken dat die nog steeds in Mosul zitten nu.
Ja, duidelijk dat er veel wantrouwen is tussen de bevolkingsgroepen hier in de regio. Hoe moet het verder hier tussen die groepen na ISIS? Daar heb je ook onderzoek naar gedaan.
Ja, het is natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Je ziet dat de geschiedenis hier van de Arabisatie door het Saddam-regime toch nog zijn sporen achterlaat. Heel veel Koerden hebben het gevoel dat dit dorp überhaupt gearabiseerd was. Hoewel de Arabieren zelf volhouden dat dit dorp al van oorsprong Arabisch was en altijd Arabisch is geweest. Dus je hebt dat gebrek aan een soort gedeelde waarheid of een gedeelde geschiedenis die beide groepen accepteren. Dat is al nu een probleem met. Je ziet dus dat er weinig bereidheid wordt getoond om dit dorp te herbouwen of om er iets aan te doen. En ik denk dat het heel belangrijk is om nu voor lokale leiderschap en de politieke leiderschap om nu die eerste stappen te nemen om toch te zeggen, oké, we gaan samen naar een betere toekomst werken. Want het is duidelijk dat als je niet de terugkeer van die oorspronkelijke bewoners toelaat, of het op een of andere manier niet faciliteert, dan heeft dat gewoon een slecht effect op de stabiliteit in de toekomst. En dat heeft de geschiedenis hier ons wel geleerd.
Inshallah, als God het wil. Hugo Reitsma was dat dus. Heel bijzonder, vanuit Noord-Irak. Tijd voor iets oer-Nederlands. Je kent het wel, die piepkleine inkeping in je beschuitje. Waardoor je het tenminste uit het pakje kunt halen zonder dat het breekt. Heel irritant als het allemaal verkruimelt. Theo Tempels is de bedenker van dat briljante inkepingtje. Maar hij zit inmiddels in zijn vijfde rechtszaak, want de fabrikanten van beschuit, die willen maar niet voor zijn idee betalen.
Ik vond wel dat het een grandioos idee was, die het helemaal zou gaan doen. Daarom heb ik ook alles op eigen kosten en zo gedaan. Ik geloof het er heilig in.
Hoe kwam je erop?
Iedereen had erop kunnen komen. We hebben allemaal hetzelfde probleem als ze beschuit uit de pak willen halen.
Maar toch u als eerste?
Ja. Nee, die anderen hebben het misschien ook wel bedacht. Ze roepen ze tenminste. Maar ze hebben het gewoon niet geoctrooieerd.
Nee.
Maar dat ze het roepen is dan bij daar. Maar Het is nooit officieel ergens vastgelegd. Dus ik was de eerste en de enige.
Ja.
Want dat telt.
Ja, nee, tuurlijk. Maar zij zeggen van, ja, zo origineel was het niet. Dit had iedereen kunnen bedenken, toch?
Ja, nou, dat zeg ik ook. Maar ze doen het niet. Maar dat heb ik mijn hele leven al, hoor.
Ja.
Mijn hele leven heb ik er ook bij Philips en zo. Dan bedenk ik iets en denk ik, ja, dan ben ik verbaasd dat ze er ineens wat aan doen. En dan denk ik, nou ja, hadden ze dat zelf ook kunnen bedenken. Ja. Maar ja, kennelijk is dat niet zo.
Hoeveel geld wilt u ervoor hebben?
Waarvoor? Voor het octrooi?
Ja, als ik beschuitjes ga maken en ik wil daar een inkeping in, want dat vinden mijn klanten fijn. Wat moet ik u dan betalen?
Ja, hangt eraf hoeveel u beschuitjes bakt. Dus je betaalt gewoon per hol.
per rol beschuitjes?
Ja.
En hoeveel ja. kost dat, een rolletje met beschuitjes met inkeping van meneer Tempels?
Ja, dat zou iedereen graag willen weten. En ook de beschuitbakkers. Want ze weten, de beschuitbakkers die van mijn licentie hebben, weten onderling niet wat ze betalen.
Aha. Ja, we hebben hier te maken met een gewiekste uitvinder, hoor.
Nou, nee, hoor. Dat is, dat heeft niks met uitvinden te maken. Dat heeft te maken dat ik ook zakelijk bezig ben geweest. Gewoon.
Ja?
In mijn beroepsmatige leven.
Ja. Maar ik begrijp het wel, maar ergens is het natuurlijk ook zo. Ik snap best dat toen de eerste hiermee kwam, want ik weet niet welke beschuitbakker dat was, dat het een noviteit was. Maar het is nu best wel een generiek dingetje, toch? Dat uit een beschuitje een hapje is. Ik bedoel, het is niet meer iets unieks of zo. Dus ik kan me voorstellen dat het nu veralgemeniseerd is en dat het daarom iedereen het mag doen. Maar daar denkt u duidelijk anders over.
Ja, ik heb. Het octrooi loopt tot half 2019.
Oh.
Daarna loopt het af, dan is hij 20 jaar aan de bak geweest. En dan mag iedereen bakken.
Ja, en allemaal gratis en voor niks inkeping erin maken. Maar ik neem aan, u hoeft niet op een houtje te bijten.
Nee, ik bijt op het beschuitje. Ik doe die hapjes eruit.
Ja. Mooie laatste quote was dat van Theo Tempels. Bedenker dus van dat inkepingje in het beschuitje. Nou, je kunt deze kerst natuurlijk gewoon een droog beschuitje eten als je dat wil, maar Pierre Wint die heeft deze week ook nog een mooie tweede gang bedacht. We hadden net al even de tak met de voorgerechten. Dit is ook makkelijk voorbereid en met een dikke vette knipoog.
Wat heb je voor nodig? Je hebt per persoon 3 van die theelichtjes nodig. Is een aluminium houdertje. En 6 houten patatvoortjes. Daar hebben we snackbar gaan. Ik wil een patatje zonder zakje en patat, alleen de vlokje. Ja, of je haalt het gewoon ergens, dat kan je overal halen. En dan heb je per persoon 3 cocktailprikkers nodig. Nou, wat doe je dan? Je zet die zijkanten van het vorkje zet je in het de theelichtje tussen het kaasje en het aluminium.
Ja.
Met de tandjes omhoog, dat doe je beide kanten tegenover elkaar. En dan kan je dat cocktailprikkertje in de tandjes leggen. Je steekt hem aan en heb je een spitje. Zie je het voor je?
Heb jij hem voor je, Thomas?
Nee. Nee.
Je hebt een klein spitje. Een mini spitje.
Ja. Ja.
Dus je hebt een kaarslichtje. Dan heb je dus, zeg maar, dus die steek je aan. Aan de beide kanten heb je een patatvorkje omhoog. Daar in het ding. En dan heb je dus de Pierre Winter barbecue. Dan kan je barbecuen in de winter. En wat kik is, je steekt ze aan. Het licht doe je uit. En dan heb je dus, zeg maar, bij kaarslicht. En aan die stokjes heb je op tafel series tomaatjes, blokjes van pommer, stukjes gekookte zalm, kip. Leuke wat dipjes, yoghurtdip, sesamdip, knoflookdip. En dan kan je, zeg maar, aan je cocktailprikkertje doe je dan een tomaatje of een stukje zalm. En die maak je dan warm met je op je spitje. En zo ben je constant bezig. En dan ben je
dat niet heel lang?
Nee. Dat is gewoon zo
je moet
warm.
Geen kip garen bij een melkzine liggen.
Nee, het moet allemaal gaar zijn. Het moet gaar zijn. Ja, maar okay. Hou je
even opwarmen, een beetje ja. Krokantkorstje bakken.
Maar het kan ook bijvoorbeeld een stukje feta kaas. Maar doe je vinger maar eens op het vlammetje. Dat is heel snel warm. Dus,
ja.
En dan lauwwarm in die dip. En dat is waanzinnig. En weet je wat het is? Dit is het nieuwe gourmette 3.0. Alleen heel anders. Maar met kerst, met al die kaarsjes op tafel. Nou, en het is heel weinig werk. Het is bijna allemaal rauw voedsel. Die je zelf een beetje verwarmt.
Ja, en leuk natuurlijk. De Pierre Winter barbecue heeft hij het zelf genoemd. Straks kom ik weer even bij hem terug met het hoofdgerecht natuurlijk. Ja, en dan weer een wat serieuzer onderwerp. Wat zeg ik? Heel serieus. De evacuatie van burgers en rebellen uit Oost-Aleppo kwam eerder deze week op gang. 3 miljoen mensen die woonden er voor de oorlog. Wat moet er nou gebeuren als de stad weer kan worden opgebouwd? Waar begin je dan, hè? En dan is het bouwen zelf nog niet eens zo'n groot probleem, zegt Martin Treffers van hulporganisatie Coordate. Nee, het lastigste is om de sociale voorzieningen weer op te bouwen. Luister maar.
Het is natuurlijk een schaal die zo complex is. Je hebt met zoveel verschillende kanten te maken. Met heel veel partijen die iets willen of mogen of moeten zeggen. En die zijn er misschien, of die zijn er misschien niet. Ik bedoel, er is een overheid, maar hoe sterk is die, hoe actief is die? Je hebt te maken met de bevolking zelf, die er natuurlijk ook voor een groot deel niet is. Stel je wil iets gaan wederopbouwen en je hebt te maken met een flat die een eigendom is van iemand. Maar ja. Die eigenaars zijn niet te vinden. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want je wil er wel iets mee.
Ja.
Dus, en dan heb je nog alle internationale partijen die zich in het proces gaan mengen. De particuliere sector, markten, industrie, de waterleidingsbedrijven. Dus er zijn zoveel partijen, de media, ik noem er maar weer eentje. Dus die zijn daar allemaal bij betrokken. Dus het is een heel complex geheel van verschillende partijen.
Nou ja, maar je kunt dus uitleggen, hè, precies dat. Van als je gaat opbouwen en ja, je wil wat met een huis of een gebouw, van wie is het? Staat het ergens geregistreerd? Hoe ga je dan aan de slag?
Ja, nou ja, je hoopt dat dan inderdaad echt geregistreerd staat. Als dat zo is, dan maakt het al een stuk makkelijker. Als die gegevens er zijn. Ik weet niet hoe dat is in Aleppo, of daar nog dingen van bestaan. Vaak is dat natuurlijk niet het geval. Die archieven zijn ook verwoest, maar misschien is het gecomputeriseerd en dan is het er nog wel. Dan heb je in ieder geval een start.
Ja, precies. Maar ja, bijvoorbeeld. Ja, heel macaber, maar zo is de realiteit daar natuurlijk ook wel. Misschien is die persoon wel dood, maar weet je dat niet?
Ja, en dan zul je moeten kijken of je via andere informatiebronnen daar wel achter kan komen. En dat zijn vaak heel lastige processen. Je weet nooit zeker dat je er bent. En wanneer je kan zeggen, ja, nu weten we dat dit is de eigenaar. En daar kunnen we mee aan de slag. Daar kunnen we mee gaan bedenken hoe je dan technisch gaat opknappen. Want inderdaad, wat u zei, die techniek is natuurlijk soms ook heel ingewikkeld en heel lastig. Maar voordat je daar bent, heb je al een heel proces wat veel ingewikkelder is in mijn ogen.
Ja, dat was Martin Treffers van hulporganisatie Cordate. Opbouwen van Aleppo, dat is wel duidelijk. Het wordt een hele ingewikkelde puzzel. Dan de kerst. We hadden natuurlijk al even Pierre Wind. Komen we zo nog even bij terug. We hebben heel veel gedaan met kerst deze week. Het kan je neusgaten misschien wel uit zijn gekomen. Maar toch, we hebben ook wel leuke dingen gedaan hoor. Verslaggever Martijn de Rijk bijvoorbeeld. Die hebben we op pad gestuurd om last minute een kersttrui te kopen voor de kerstborrel. Maar de grootste hobby van onze eindredacteur met kerst is bier drinken. En het mooie is, daar ga je ook nog eens beter van presteren. Ja, denk aan kroegsport nummer 1, darten. Dat doe je met een pilsje in de hand. Er is wel discussie over, want oud-darter Koos Stompé die vindt alcohol eigenlijk gewoon doping. En dus moet er een toernooi komen waarbij darters niet mogen drinken. Tja, het klinkt een beetje als de omgekeerde wereld, want volgens de oude rotten in het dartwereldje gaat het spel juist beter met een slok op. Tom Opijkens die zocht voor ons uit wat er nog meer beter gaat met een borrel op.
De pijl moet in een vakje van een paar vierkante centimeter. Daar moet je broodnuchter voor zijn, zou je denken. Maar niks is minder waar. De meeste darters gooien een stuk beter met een borrel op, denkt Koos Stompé, die het zelf al eens uitprobeerde.
Die spanning die je eigenlijk een beetje onderdrukt met de alcohol, want daardoor zeg ik ook dat dat echt puur doping is. Ja, die was volop aanwezig, waardoor je dus gewoon als een beginneling de knie om de knie aan het bord stond, omdat je die spanning niet onder controle had en niet geleerd hebt om dat ook mentaal dus een plek te geven.
En alcohol helpt niet alleen bij darten. Om de zenuwen voor een toespraak bijvoorbeeld dat te onderdrukken, wordt ook regelmatig naar een glas bier gegrepen.
Ik zou het als coach mensen zeker niet aanraden om te gaan drinken voordat ze een speech moeten houden. Maar aan de andere kant moet ik bekennen dat ik zelf, als ik een speech moet houden, dat ik geregeld wel een paar glazen drink om een beetje in de sfeer te komen.
Al is speechcoach Huip Hudig, maar hij benadrukt dat het niet verstandig is om te veel in de sfeer te komen.
Ik denk dat daar juist het risico extra groot is dat je echt een flater slaat als je gaat drinken. Je remming die wordt minder, dus dat je denkt, nou dat ene grapje over mijn baas, dat kan ook nog wel. Ja, en dan de volgende ochtend word je met een knallende kater wakker.
Hou het dus bij 2, misschien 3 en dan voel je publiek ook wat beter aan. En dat geldt ook voor het publiek van een DJ op de dansvloer.
Je gaat hard, je gaat hard. Kom je van Venus of Mars?
Het kan wel echt helpen om in de sfeer te komen en als je daardoor je publiek beter aan kan voelen, dan wil dat wel zeggen natuurlijk dat je beter kunt draaien.
Al dus Lex van Berkel op festivals bekend als The Boy Next Door.
Daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat je de juiste plaat op de juiste moment draait. Dus het kan zeker wel helpen, maar ik vind altijd dat je er niet afhankelijk van moet zijn.
En die afhankelijkheid is de grote valkuil, zegt psycholoog Hans van der Sande.
Met alle vormen van doping zo, als je doping gebruikt, dan word je er op een gegeven moment afhankelijk van. En afhankelijkheid is eigenlijk nooit iets waar mensen al veel beter van worden.
En er is nog een risico. Van der Sande denkt dat alcohol niet nodig is, maar...
Je kunt wel het idee hebben dat je het nodig hebt. Als je merkt op een gegeven moment dat het door drinken stevig gaat, dan is de neiging van mensen is dan gauw om nog een beetje meer te nemen. Want dan denken ze, dan gaat het nog beter. En dat is natuurlijk al helemaal niet zo.
Begin er dus gewoon maar niet aan. Ik moet zeggen, door de week, ik drink niet. Want dan presteer ik echt veel beter. Goed, genoeg bier. Tijd voor het toetje van Pierre Wint.
De Grand Finale. En ja. Ik dacht bij mezelf, het is, je kan twee dingen doen. Je kan een sigaretje kopen bij de supermarkt of je kan het zelf maken. Maar dan moet het heel simpel zijn en makkelijk. En dat is chocolademousse 3.0.
Is dat makkelijk te maken? Ik dacht altijd dat het heel moeilijk was.
Ja, maar dit recept, dat is echt easy. Moet je voorstellen, wat je hoeft te doen is gewoon in een bakkie, ja. Doe je 3 eieren.
Ja.
Dan kan je nog even een beetje alcohol in doen, hoeft niet, met 3 eieren. En dan doe je even heel even loskloppen, de 20 seconden. En dan in de tussentijd smelt je chocola. Dat is dan 200 gram chocola in de magnetron in een plastic bakje of even open marie. En dan ongeveer tot 40 graden handtemperatuur. Nou, dat is het enige. En dan heb je intussen ook nog slagroom geslagen. Lobbig, dat is 3,75 deciliter, tot kwarkdichte. Yoghurtkwark. Ja. En wat je dan hoeft te doen, hoef je alleen maar de ei bij de chocola te doen. Of de chocola bij de ei. Dan ga je direct roeren, dan wordt het dik. Dan doe je het gelijk, de room erbij. Koeling in, klaar.
Nee, oh.
Zo simpel is het, je hoeft geen dubbele eiwit op te kloppen. Dus waar het om gaat is, je kan de chocola bij de eieren doen van de zon. En als het dik wordt, direct de room erdoorheen. En goed kloppen tot het mooie egaal is. En ben je klaar. Je kan het in glazen doen, je kan het op borden doen. En dan voor de diehards die het misschien nu luisteren, nou, dat is heel erg simpel. Dan kan je namelijk ook, zeg maar, bijvoorbeeld op vetgraad papier, kan je van gesmolten chocola een vlinder of een kerstkrans of een ander leuk figuurtje doen. En dan vul je dat op met witte chocola. Dan laat je het hard worden. En als je dan van vetgraad papier afhaalt, dan is het een mooie kant. Het ziet er geweldig uit, zo'n vlinder.
Ja, mooi hè. We hebben echt genoten van alles wat Pierre heeft bedacht. En alle gerechten en de foto's natuurlijk, die vind je op bnr.nl/kerstvoor. Heel charmant. Dit was de laatste podcast van dit jaar. Volgend jaar dan ben ik er natuurlijk elke maandag tot en met donderdag. Samen met natuurlijk Thomas van Groningen. Fijne dagen. Bye bye.